tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 1, de versen 25 en 26. Marcus 1, de versen 25 en 26, waar het woord des Heren aldus spreekt. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging van hem uit. Overdenken wij Jezus triomferend over de duivelen. Marcus verhaalt ons deze geschiedenis na de roeping van de eerste discipelen. Uit Lucas kunnen wij bemerken dat daar nog tussen ligt. Marcus handelt niet direct uit een bepaalde volgorde wat de tijd aanbelangt. Maar bij Lucas kunnen wij bemerken dat nadat de Heer Jezus uit Nazareth is weggegaan, zij wilde hem doden, van de steilte afwerpen, dat hij zijn woonplaats heeft gekozen in Capernaum. Capernaum dat tot de hemel toe verhoogd is geworden. En daarom ook zo diep nederstorten. Immers, waar de Heer Jezus komt, daar gebeuren grote wonderen. Maar waar de Heer Jezus vanwege de verwerping, de verachting, het gruwelijk en boze ongeloof niet langer wil verblijven, daar is een neerstorten tot in de diepste diepte. Toch, hoewel dat Capernaum tot de hel toe zou nedergestoten worden, het mag ons altijd tot troost zijn dat de Heere dan toch alle ellendigen en treurigen daaruit bevrijd heeft. En dat hij ook uit Capernaum een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren vergaderd heeft. Ook in zijn opwandeling op deze aarde. Daarom zien wij hier dat Capernaum nog in haar grote zegen. De koning neemt er zijn intrek. En is terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan om te leren. Hij is de leraar der gerechtigheid. Ik noem even kort het verband. Hij heeft zich niet afgezonderd van de gewone gang onder Israël. Hoewel de Heere zulks in zijn wet niet geboden had. Synagoges die zijn pas goed in zwang gekomen na de ballingschap. Toch heeft hij zich aan die bestaande orde gehouden. En hij heeft die gelegenheid aangegrepen om als de ware Sabbat zelf het woord te verkondigen. Dan werd er een schriftgedeelte gelezen. Zij door de voorlezer of door de betrokkenen dat de voorlezer iemand aanwees. En zo iemand daar een woord over te zeggen had, dan kon hij dat doen. Zo heeft de Heer Jezus daar geleerd. En zij verwonderden zich. Zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Dat woordje houdt op zichzelf nog niet in dat deze mensen nu zo verslagen van geest zijn geweest, zoals de mensen op de Pinksterdag, die zeiden: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar er ging iets van de koning uit, want alle knechten die er van het begin der schepping geweest zijn tot aan het einde toe, ze zijn nog niet de knecht des Heren. Hij is in de volle zin van het woord de mond van de Vader. Hij is geordineerd en gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. Hij spreekt als machthebbend, als gezagdrager. Zo spreekt hij tot hen. En dat doet wat onder de mensen, laten we eerlijk wezen. Dat doet wat in de politiek, dat doet ook wat in de kerk. En zolang de retorica, de gave van de welsprekendheid, een dienstmaagd mag zijn van het woord van God, is dat niet zo erg. Alleen, wanneer het woord met de kleine w, als dat het moet doen, dat is toch ook weer niet zo best. Wat kan er een begeestering van uitgaan? Van mensen die een volk leiden soms. Er zijn niet zoveel leiders. En ook in het kerkelijke leven doet dat vaak veel. Zelfs al heeft iemand nou helemaal misschien niet zulke uitblinkende... zulke uitblinkende capaciteiten, maar als die het woord weet te hanteren op een bepaalde manier, dat er kracht, zeggenschap vanuit gaat, dat doet iets. Nu ja, nu mag de een daar meer van hebben dan de andere, maar de koning had er toch het meest van. Want hij was ook de machthebbende. Hij was ook de gezagdrager. Hij kon ook zeggen, wie overtuigt mij van zonde. Want een prediker of een volksleider of hoe dan ook, in welke situatie, die kan ook een macht overdrukken op de ander die bestaat, die als achtergrond heeft de hoogmoed. Er wordt niet aangetrokken meer van binnenuit. Maar wanneer wij de Heere mogen vrezen als arme mensen, dan is het al gauw van binnen, bedaar maar een beetje. Bedaar maar een beetje. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. Zie je. Maar toch, bij de Heer Jezus is dat op een geheel enige wijze waar. Dat hij als machthebber, als gezaghebber optreedt. En dan is er in die synagoge, daar is een mens met een onreine geest. Een bezetene noemde men dat. Hij was ergens door in bezit genomen. De tijd ontbreekt om daarover te spreken, over de bezetenheid en krankzinnigheid, het onderscheid, ook in de evangelie zelfs nog aan te tonen. De tijd ontbreekt daartoe, maar... Laten we het maar eenvoudig zo stellen. De duivelen zijn allen onreine geesten. Omdat ze van God hun schepper zijn afgegaan. En nu zijn ze demonen geworden. Boze geesten. Je zou dat woordje onrein... Tenminste, persoonlijk voel ik daar wel iets voor om dat ook in het bijzonder ook nog weer uit te leggen. In de zin van, ik geloof dat de ene duivel met dit doel en de andere weer met een ander doel bij de mens komt. Je hebt een stomme duivel en een blinde duivel en weet ik wat voor duivelen. Maar je hebt ook een onreine duivel, onreine geesten. En ik geloof dat we toch wel dat mogen zeggen, dat iedere geest... in dat menselijk leven, in die menselijke ziel, door een bepaald venster naar binnen kruipt. En wij zijn geworden als opengebroken steden. Een stad zonder muur. En daarbij komt nog, dat ieder mens heeft daarin nog weer zijn, de een op dit vlak, de ander op een ander vlak, wat men dan noemt. Waar die gehele nou open staat voor de boze. Waar de remmingen van genade en van Gods wet helemaal niets doen zoals het voorkomt. En denk erom dat de duivel is de beste internist die er ooit geweest is op de hele wereld. Hij weet precies wie we zijn. En naar de ene stuurt de overste der duivelen... Die trawant en zegt, die moet je dat wijs maken. En de ander zegt hij, die moet je eens op dat vlak proberen te krijgen. Zo heeft hij met ieder wat. Zijn we hoogmoedig als vrouw in huis, dan hebben we nooit genoeg. En dan is er een duivel en die maakt ons wijs, dat mag wel, dat is netjes, dat als je kan het toch doen. Maar het is nooit goed genoeg. Die jaagt op. Die jaagt je op. En dan sta je van de hele vroege morgen tot de late avond bij je ramen te poetsen en te zemen. Dan ben je ook bezeten van een duivel. Het lijkt niet zo erg natuurlijk, maar toch is het iets duivels. Als je somber karakter hebt. Want er zijn nog een hoop mensen. Ik zou haast zeggen, zijn we allemaal niet min of meer van de duivel bezeten. Het was toen in een bijzonder hevige mate, want waar de Heer Jezus komt, daar zetten die duivelen alles op alles om de zaak vast te houden. En om alles te vernieuwen. Dus in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde, was er een bijzondere slag aan de gang. Maar nog is het niet zo dat we moeten denken, daar zijn wij nou van bevrijd. Ben je somber mens? Dan stuurt de Satan een pessimistische duivel. Een geest van pessimisme, die stuurt je hart. En die houdt je altijd alleen maar de donkere kant, de sombere kant, overal van voor. Dan ben je al gestorven aan 1000 ziektes eer dat je ziek wordt. En je bent al zoveel doden gestorven eer dat je eindelijk sterft. Ja. Zo zou je kunnen zeggen dat die duivel ergens op speculeert. Als je nou in je eigen leven bijvoorbeeld zwak bent, en nou bedoel ik met het oog op die onreine duivel, zodat je, laten we het nou maar eens zo noemen, want we moeten niet letten of dat we zo braaf zijn. Nee, wij zijn de grootste slechters die er zijn. Begrijp je? Die onreine duivel, die wordt dan op je afgestuurd. Dan zegt de duivel in de hel, die zegt, bij hem moet je dat eens proberen. Dan probeert hij te verleiden. Net als die vrouw die zat voor het venster, of die woelachtige vrouw die ging op de straat. En die ziet daar een jongen aankomen. Die vrouw is ook met een onreine duivel bezet. En die jongen krijgt er ook een naar hem toegestuurd. Kom mee, zegt ze. Mijn man zal een verre reis doen. Hij heeft een bouw met geld meegenomen. Niets deert ons, kom mee. Door de veelheid van haar redenen overreed ze hem. En straks ging die haar achterna. Ze zegt, laat ons dronken worden van liefde tot de morgen toe. Totdat hem de pijl zijn leven doorsneed. Die overspel doet, begaat dwaasheid. Verkeerdheid. Ja, je moet niet zeggen, ik ben die boze mens. Als de jongens tegen je zeggen, kinderen, van waarom ga je niet mee als er een of ander iets is? Dan moet je niet zeggen, ja, dat doen wij niet. Want daar ben ik, nee, wij zijn. Nee, dan moet je zeggen, jongens, dat mogen wij niet doen, dat kunnen wij niet doen, want daar zijn wij veel te slecht en te rot voor. Rot? Jullie misschien niet, maar wij wel. Zijn wij te slecht voor. Zo. Dus als je een onreine duivel hebt, weet je wat hij dan probeert? Jongen of man, of vrouw wie je ook bent. Dan probeert hij altijd door die poort naar binnen te komen en altijd situaties te scheppen. Je valt. Je geboeid wordt door hem. Nou, ik zou er graag, niet omdat ik dat zo graag doe, maar om u erop te wijzen, zou ik nog 100 van die smerige geesten noemen die op allerlei terreinen werkzaam zijn. Ben je hoogmoedig? Dat kan ook bijzonder een karakterzonde zijn. Jongen, jongen, er zijn er maar weinig die zo preken als jij. Of tegen de ouderling, zou er één zo'n huisbezoek doen als jij? Zo? Zo is die bezig. Ach, de duivel weet dat we allemaal aan de hoogmoed gevallen zijn en een verdoemelijk ongeloof. En nou probeert hij iedereen iets wijs te maken dat hij iets betekent. En dan heeft hij het al half gewonnen. Dan mag je van hem in de kerk zitten. Je mag ook in de wereld zitten, maar dan bemoeit hij zich niet meer zo met ons. Dan heeft hij ons wat wijs gemaakt. Ik. Maak een mens wijs dat hij iets te betekenen heeft. En het gaat allemaal op rolletjes. Hier is een mens die met een onreine geest. Dat kan best uitgekomen zijn. Ik zeg u erbij hoor, alle geesten heten in het algemeen onrein. Maar het kan best uitgekomen zijn dat hij wel eens in de kerk was. En dat hij een vrouw of een meisje zag zitten. En dat hij opeens allerlei smerige taal begon uit te gooien. Kan best zijn. Kan best zijn. Wie weet hoe dat uitgekomen is. Maar goed, als die mensen er eigen rustig hielden, dan, dan werden ze wel in de synagoge geduld. Dan mochten ze er wel bij zitten. Goed. Maar nou, die man die was daardoor bezeten. Zeg, daar kun je nou eens in zien hoe ongelukkig wij geworden zijn. Bezeten. Ja, maar wij zijn toch niet. Nou ja, misschien niet in die bijzondere vorm dat het eruit komt in razen, schelden en vloeken. Maar dat hebben wij nu gekozen in het paradijs. Niet Gods bezit, maar een andere vader, de duivel, om hem gehoorzaam te zijn. En om naar zijn wil te leven. En naar zijn pijpen te dansen. Zo, dat is toch vreselijk. Nou, en dat zijn zulke sterke geesten, die duivelsgeesten. Daar kun je niets tegen doen. Daar kun je niets tegen doen. Je hebt een hoop mooie boekjes, die hebben allerlei oplossingen voor bepaalde problematiek. En dan zeggen ze tegen de een, je moet, kijk eens, je moet dat doen. De ander, je moet afleiding hebben. Het is waar, ledigheid is des duivels oorkussen. Maar er is er niet één bij die ene strik van de duivel kan breken. Dat kan niemand. Tuurlijk, het is makkelijk om te zeggen, oh nee, dat doe ik niet als je ergens niet mee aangevochten wordt in je leven. Maar nou moet het eens net gaan over dat puntje wat voor u onoverkomelijk is. Dan moet je dat eens proberen. Proberen om te zeggen, nou, breken. Luister niet meer naar die duivel. Hij lacht ons uit. Hij zegt, jullie zijn mij toegevallen, je hebt toch voor mij gekozen. Moet je nou niet langer zeuren. Doen wat ik zeg. Ja, ja. Je voelt ook wel aan. Dat is niet door iets kerkelijks ook goed te maken. Begrijp je? Want onder dat oordeel des doods. Dat oordeel van dat verdrag wat wij gesloten hebben met de Satan. Ja, daar valt een vroom mens en een goddeloos mens onder. Een luisteraar en een spreker. Alles. Alles. Satan. Satanische machten. Die zijn er nog bezig. En we laten er ons oor naar hangen. Dat kun je toch iedere dag weer merken. Als de Heer je arme ziel nu vertroost hebt. En de eerste indruk daarvan is weg. Dan zegt de Satan bedrog. Dat is inbeelding. Nee, dat is niet waar. Als de Heer je moed en kracht geeft dat je zegt, ja, hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn zijn vleugelen toch over ons uitgebreid? Satan, nou ja, maar dat is iets algemeens. Want dat is de overbuurman ook en die gaat niet naar de kerk en die vloekt en die lastert. Dus dat heeft nog helemaal niets te betekenen verder hoor. Kijk, hij haalt er de kracht uit weg. Uit dat woord Gods. Uit zijn goede tierenheid. En de Satan heeft bijzonder een hekel aan mensen die gaan zeggen, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Maar u, Heere, ik ben uw dienstmaagd, zoon. Gij slaakte mijn banden. Dies doe ik u gewillig offeranden van lof en dank. Daar heeft de duivel zo'n hekel aan dat als hij met een gloeiende pook om zijn tong uit kon branden, zou hij het doen. En niet laten. Als hij daar nou zo'n ogenblik aan denkt, ben je dan wel eens bedroefd in je eigen, dat je zegt, lieve Heere, wat doe ik toch meestal de duivelse zin? Dat ik die Satan altijd maar weer hoor. Want als hij nou eens indenkt, dit volk heb ik mij geformeerd, opdat ze mijn lof verkondigen. Niet om geestloos of klakkeloos halleluja te schreeuwen, dat is ook maar een klank en een woord. Maar die innerlijke blijdschap, omdat hij alles heeft gedaan en nog doet aan zulke ellendigen. Ben je er wel beschaamd geweest dat je zegt, o Heere, wie ben ik De grootste dwaas die er rondloopt. En dat is het allerergste. Dat probeer ik nog op een godsdienstige manier dan een schijn van recht aan te geven. En zeg ik, ja, maar je kan ook niet dit en dat. Begrijp je? En als je het woord zo eens naleest. Ik zeg wel eens, mensen noemen het ene psalm op. Waarin nood en uitkomst niet beide verkondigd wordt. Waar een traan en een glimlach des geloofs beide ingevonden worden. Vind je in alle psalmen praktisch. Psalm 88 van die doodbrakende, dat begint nog met, o God, mijn heil. Zie je, maar dan kun je je leven hebben als de Heilige Geest, die gaat ontdekken, bezeten van de duivel, dat hij zegt, hebba, akelig, walgelijk zijn we toch, dat we altijd naar die vorst der leugenen zouden luisteren. Altijd naar hem luisteren. En altijd denken dat hij God is. En hij is geen God. Hij heeft niets te vertellen. Maar nou is de Heer Jezus in de tempel. In de synagoge. In de plaats der samenkomst. En de mensen zitten allemaal heel verbaasd te luisteren. Ze versloegen zich over zijn leer. Maar de duivel die heeft doorgaans meer geloofd dan de mens. De duivel is een geest die doorgaans meer kennis heeft. Wie hij is. Namelijk Christus dan een mens. Heel wat. De duivel kan het weten, want die heeft de engelen horen zingen ook. In Efrata's velden. De duivel heeft het kind op de voet gevolgd. Pas heeft hij hem nog verzocht in de woestijn. 40 dagen lang. De duivel is de grote schaduwpartij. Hij schaduwt de Heer Jezus. Al zijn tanden wil hij laten zien. Hij wil de Heer Jezus verdelgen van de aarde. Want de Heer Jezus is niet alleen gekomen om woorden te spreken. Maar de Heer Jezus is er ook om wat te doen. Om zijn woord ook uit te werken in het leven. Kijk, koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. In woorden ook, maar krachtvolle woorden. En de Satan is bang van de Heer, voor de Heer Jezus. Als er dan ook ergens het woord van de Heer Jezus komt, dan kun je ook merken dat alles op alles gezet wordt om dat uit te blussen. Weg. Verdacht. Maar die duivel is goed wakker hier. Die is nog beter wakker dan al die mensen die met open mond zitten te kijken en zeggen, jongen, jongen, wat kan die het toch zeggen, hè? Wat kan die het zeggen? Dat nou iemand... Uit Nazareth heeft hij het laatst gewoon. Ze zeggen ook dat hij nooit bij de fariseeërs op school geweest is. Ook bij de wetgeleerden. Wat kan die toch zeggen? Maar de duivel die is klaarwakker. Die ziet hem aankomen. Oh, dan krijgt de duivel een schrik. Van ons schrik je niet zo erg houden. Maar van de Heer Jezus en van de genade, daar schrikt hij van. Hij roept... Laat af! Hij begint opeens protest aan te tekenen. Hij begint openlijk tegen te staan. Hij krijgt het benauwd. Want hij weet dat de Heer Jezus gekomen is niet alleen om mooie en grote inhoudvolle woorden te zeggen. Maar om die woorden ook te begeesteren. Hij zelf is in zijn woord. Dus dat woord van Jezus. Dat ruimt uit de weg. Dat breekt muren af en dat doet weerstanden versmelten. Dat weet de duivel. Och ja, de duivel denkt er niet aan dat de Heer naar hem toe zal komen. Die duivelen die in die arme man zitten om die man de nek om te draaien. Die duivel zo, nee, zo niet. Want het koninkrijk, dat is geen vlees met kastbaar koninkrijk. Maar de duivel weet, dat woord komt als een priem op hem af. Dat woord van het evangelie. Want dat evangelie is op zichzelf al een pijniging voor de vorst der duisternis. Want de vorst der duisternis weet door dat evangelie, door dat visnet, vangt de Heere hem zijn vissen af. De Heere vangt de duivel zijn eigendom af. Hij gaat erin in het huis van die sterke en hij boeit hem door zijn woord. Hij bindt hem vast en hij ontrooft hem zijn vaten. Daarom kun je nagaan dat, als hij dat ziet, dat Jezus daar spreekt en de mensen verbaasd zitten te kijken. Nou is het genoeg, hij kan niet langer zwijgen. Hij gebruikt tong en mond van die arme man, heel zijn ziel gebruikt, die alles misbruikt die van die man. Zo is het nog hoor. Zo is het nog. Ik weet dat wij van God afgevallen zijn om hem niet te bedoelen. Maar denk erom dat de Satan toch ook een invloed, een macht heeft en een bezit heeft, een recht heeft. Laat gelden op ons mensen. En dan kan die alleen de Heer Jezus ze maar betwisten. Kijk nu, laat af. Het is alsof hij allebei zijn vuile klauwen uitsteekt en zegt weg. Weg. Wat hebben wij met u te doen? Wat hebben we met u? Er is toch geen relatie tussen de hel en tussen u? Er is toch ook geen relatie tussen dit onreine mannetje en u? Dat zit er eigenlijk in, hè? Wat hebben we met u? De duivel wil zeggen, laat de hel maar. En laat de dood... En laat mij mijn hapje eten, en dat is die arme man, die wordt van de Satan opgevreten. Dat is die. Laat mij dat maar. En blijf u dan ook maar bij uw eigen. Hij weet dat Christus gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Dat is ook wat dat die smerige duivel de naam van Jezus nog misbruikt. Want hij is het die door die man roept. Hij heeft die man helemaal in bezit genomen. Laat af, wat hebben wij met u? Gij Jezus van Nazareth, ga alsjeblieft naar Nazareth. Daar hoor je thuis. Bijna had hij het voor elkaar gehad in Nazareth. Toen al die mensen van de duivel bezeten hem van de steilte af wilden werpen, te pletter. Maar het is hem mislukt. Pijnigen. Zijn ze gekomen om ons te pijnigen, te verderven? Ik ken u wie ge zijt, de heilige God. Oh ja, hij heeft ook niets met Jezus te maken, de duivel. Maar je moet niet denken dat hij zich schaamt of dat hij zich te hoog of te goed voelt om in die boze kerk erin te komen. En om zijn machtig woord te gaan spreken. Hij moet niet denken dat hij de Heer Jezus tegen kan houden, de duivel. Nooit niet. De geest die werkt in ons, kinderen door ongehoorzaamheid, moet gaan lijken als Jezus komt. Want hij zal triomferen over de hel en over de duivelen. Ook hier in de trap, in de staat van zijn vernedering. Dan juist, want wij in onze vernederingen, in de staat van onze ellende, ons leven wordt gekenmerkt door onze vrij of moedwillige of onvrijwillige slavernij aan de zonde. We maken de staat van onze ellende steeds ellendiger. We zakken steeds dieper weg. Want er is vanuit ons geen worsteling meer tegen. Er is geen weerstand meer bij ons. We hebben het wapen niet meer om die Satan weg te wijzen. En om te doden. Dat hebben we niet meer. Maar nu is Christus in de staat der vernedering. In een dienstknechtsgestalte. En als hij ene keer het van één duivel zou moeten verliezen. Zou hij niet uw of mijn borg kunnen zijn. Geen plaats bekleden. Want daar gaat het juist om. Is er een mens. Een waarachtig mens. Die niet door de duivel geleefd wordt. Maar die trots alles in al zijn ellende. Al zijn nederheid. Door God geleefd wordt. En in God blijft leven. Al heeft hij niets. Zo wordt een gerechtigheid aangebracht. En het duivelse recht op ons tot onrecht verklaard. Zo alleen, anders niet. Als we het ons uitgangspunt rekenen, dan heeft de duivel groot gelijk dat hij ons opeist. Want wij hebben het goed gevonden. Maar als God in Christus hier verschijnt, dan wordt Satans recht tot een onrecht gemaakt. Zijt ge gekomen om ons te verderven? En verondersteld, dat lees je wel meer, zijt ge gekomen om ons te pijnigen voor de tijd, dan wordt er algemeen, wordt er gedacht, en dat is ook waar ook hoor, ik dacht het zelf ook, en het is ook zo, dat de Satan weet dat er een keer een einde komt aan zijn rijk hier op aarde en in de schepping. Dat weet hij, dat hij een kleine tijd heeft, dat hij uitgebannen wordt uit Gods werk. En in de put wordt toegesloten voor eeuwig. Dat weet hij. En volgens de gangbare opvatting, en die heeft ook gelijk nogmaals, schreven die duivel menigmaal, Heer, het is toch de tijd nog niet? Maar ik moet opeens ergens anders aan denken. De zaliging en de verlossing van zondaren, dat is de verderf en het verdoemen van de duivel. Kijk, zijt gekomen om ons te verderven. De Heer Jezus zegt niet nee. De Heer Jezus bedoelt, ja, ik ben gekomen om jullie te verderven. Niet alleen straks aan het einde van deze wereld gezien is, maar heden is hij aanwezig in de synagoge om de Satan te verderven. Om zijn werk te verbreken. Want wat denk je als je nou eens één keer in je leven opeens een geweldig groot kunstenaarstalent krijgt en je brengt wat men dan noemt een schepping tot stand. Of je hebt een werk waar je hele leven aan gearbeid hebt. Een kunstig, allermooist schilderij. En daar ben je mee bezig. En je bent bijna aan het slot. Dan kan het opgeleverd worden. Je zou zo zeggen, de duivel, als je het even overbrengt, die heeft die arme man bijna in de hel. Maar je gaat er net je handtekening onder zetten. En daar opeens een slag en heel je kunstwerk valt in elkaar. Nou, als het in natuurlijke zo is, dan zou je zeggen, nou, ik heb wel mensen gekend die zoiets kenden, die een hobby hadden of zo, en in de oorlog in Rotterdam, en die tijdens het bombardement alles verwoest. Ik heb niks meer. Mijn leven is weg. Mijn leven is, alles wat ik had, alles weg. Mijn leven is uit. Kijk, dat zou je ook een verderf kunnen noemen, hè? Een verderf. Wat denk je dan als je een levenswerk tot stand brengt en wordt in één keer in elkaar geslagen? Nou, dus de duivel is ook aan het schilderen. Een allerzwart schilderij. Daar gebruikt hij ons voor. Gebruikt hij geen doek voor. Daar gebruikt hij onze arme zielen voor. En die lenen zich daar uitstekend voor. En het is een allerellendigst schilderij. Zwart, walgelijk, bevlekt. Vuil. En nou denkt hij bijna, het is voor elkaar, hij moet er alleen zijn handtekening nog onder zetten. En dan is het, nee, nee, rampzalig. En daar komt opeens een persoon binnen. Daar komt opeens een mens die ook waarachtig God is. Ook waarachtig en rechtvaardig mens. Een zaligmaker, de zaligmaker. Kun je dan indenken dat die man zegt, die duivel zegt, zijt ge gekomen om ons te verderven? Want dat is de Satans verderf. Dan wordt hij nog veel bozer, zijn ellende wordt steeds groter als God hem zijn onderdanen af wil nemen. Dat is voor de Satan heden al de hel. Elke keer als hij maar zo'n stukje terrein moet verliezen. Dat is voor de Satan de hel. Daarom, ik ken u wie ge zijt. Ik weet ervan. Ik heb horen zingen in Bethlehem. Vrede op aarde. In mensen een welbehaag. In mens. En die zijn van mij, daar heb ik mijn behagen in. Om ze vol te schrijven. Ik heb daar zeggenschap over. Ik weet dat gij zijt de van God verkorene, de geheiligde onder de broederen. Die ene held, die afgezonderde. De leeuw en het lam. Ik ken u. O, je zou zeggen, duivel, alsjeblieft je mond, want de Heer heeft geen behoefte aan erkenning van de duivel. De Heer heeft geen behoefte aan. En toch spreekt hij nog een grote waarheidsleugen, zou ik maar willen noemen. Het is een waarheid, maar het is een leugen in zijn mond. Want hij kent hem niet als de heilige God en hij kent hem ook niet als Jezus. Zo kent alleen maar arme zondaren hem. Jezus van Nazareth, de heilige God. Van hem zingt de kerk, gij hebt bij een held voor Israël uit hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ge uitverkoren. Nu staan ze bij elkaar. Je zou zeggen, de Satan die is razend en tierend naar voren geschoven. Daar ligt de rol van het boek. Heeft de Heer Jezus soms ook daar gesproken over de gevangenen? Om gevangenen vrijheid uit te roepen. Opening der gevangenis. Heeft u daar misschien ook voorgezongen die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Satan komt opdringen. Daar ligt de rol van het boek. En daar staat de koning. Die staat erachter, ja. Ten volle erachter. Achter het woord dat hij spreekt. En Jezus ziet daar die man aan. Die daar staat. Te beven over al zijn leden. Want als de Satan ons in bezit neemt. Wees eens eerlijk, wat hebben we er anders aan? Al is het dan niet zo erg misschien als bij die man uitwendig. Maar wat denk je, wat hebben we er anders aan dan ellende? Wees maar eerlijk. Wat baat het ons anders? Dan verwoesting en ondergang. Heeft ooit iemand daarin de vrede gevonden? In alles wat niet goed was? Daar staat hij. Oh ja, kijk eens, dat is ook een lering voor ons. Hè? Dat is ook een lering voor ons, dat je zegt, kijk eens, wij zien aan wat voor ogen is. En wij oordelen naar het gehoor van onze oren. Dan zeg je, dat is een dit, en hij is dat, en hij is dat. Maar de Heer Jezus ziet door alles heen, ziet hij die mens waarvan de Vader gezegd had, ik heb u lief. Al zo lief heb ik de wereld gehad. Die ziet hij in die man. Daarom is de Heer Jezus, ik geloof vast dat er iets in de Heer Jezus, ja dat staat er ook in de tekst, en Jezus bestraft hem. Er is iets van toorn in hem. Niet om die arme man te verdoemen. Niet om te zeggen, ik kan bij het troon niet wel zien waar jij bij hoort. Want dat verdoemelijke zit in ons. Maar niet in Jezus. Zo zijn wij mensen. Oh, die vent heb ik nog nooit vertrouwd. En dat wijf. Wat denk je dat de hoge God in de hemel daarvan denkt als wij zo spreken? Hoe moet dat zijn voor hem? Wij die erger zijn dan hoeren en tollenaren in die stand. Nee. Voor ons past de hand op de mond. De Heer Jezus wordt toornig. Hij wordt toornig. Die bestraft hem. Ach, de geest, die boze geest en die man, die zijn zo nauw verweven, dat het niet veel zin heeft om uit te gaan zoeken. Tegen wie zegt de Heer dat nou? Tegen die man of tegen die geest? Tegen die geest. Maar die geest is zo eens, geest is met die man, dat ze zijn uit niet van elkaar te scheiden. Zo zijn wij ook, al is het misschien niet in die proporties, ook van de duivel bezeten. In onze gepastheid, in onze geschiktheid, in onze mooie woordjes. In onze verachtelijkheid over onze medemens. Want wij hoeven de zonde niet goed te praten. Dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan. Als we maar één ding nooit vergeten. dat de grootste boef op deze aarde mijn broer is. Vlees van mijn vlees. Been van mijn gebeente. Daar kun je niet meer zo over David praten zoals men gewoonlijk doet. Oh, het is die man toch diep, dat kun je toch eigenlijk niet denken, dat iemand van Gods volk, dat hij zo, en over Petrus, dat hij aan het eind, dat hij toch dat kon doen. Hè? Dat is toch wel iets ontzettends geweest. Dat is ontzettend. Maar zolang ik niet geloof dat ik 1000 maal erger ben en hem 100 malen per dag verloochen. En veel schunniger en ellendiger ben dan David. Dan ben ik erger dan hoeren en tollenaar. Want die hebben in ieder geval die pretentie niet meer. Dat ze rein en dat ze goed zijn. Wat hun gewone leven betreft. Ergens. Vaak niet. Nou ja, dat weten we wel. Dat wij aan dezelfde kant van het leven zitten. Maar een mens is een vermetelheid. Dat is van de duivel bezeten. Als Jezus er toch niet was, hè. Als hij er niet was, de zaligmaker die triomfeert over de demonen. Ach, dan gingen alle vrome mensen, zwarte mensen, maar ook witte en lichte en rosse mensen. De kerkjes en de kerken en de publieke huizen en de achterbuurten, die gingen voor eeuwig in de draaikolk onder. En de eeuwigheid zou nog openbaren wie er het diepste zou zinken. In die kolk. Jezus wordt toornig. Ja. Want de Heer Jezus komt op uit het welbehagen van God de Vader. De Heer Jezus weet wat het zeggen wil en God zag al wat hij gemaakt had en ziet. Het was zeer goed en kijk daar nu eens staan. Dat is nou het resultaat van ons handelen. Van mijn brute ongeloof tegen de God van mijn leven. Dan ben ik een duivels onderwerp. Duivelskind. Oh, wat zal er in die reine ziel van Jezus omgegaan zijn. Want hij was de reine en de heilige. Als hij dat ziet, laag afgeloofd. Met ons. Wat zal de Heer ook een bewustwording gekregen hebben. Oh, van het werk wat de Vader hem op de hand gezet had om te doen. En wat hij vrijwillig op zich genomen had. Hij wordt toornig. Hij bestraft die geest. En zegt tot hem, zwijg stil en ga uit van hem. Dan wordt hier een woord gebruikt waardoor je het ook zou kunnen vertalen als een muilkorf omdoen. Letterlijk eigenlijk. Wordt gemuilkorfd. Gemuilkorfd, ja. De Satan, gemuilkorfd worden. Zwijg stil. Ik heb niks met je te maken, zegt Jezus. Ik heb je complimenten, je herkenning niet nodig. Want ik wil u niet kennen. En ik heb geen toejuiching van de duivel nodig. Want ik ben gekomen om je te verderven met je werken. Zwijg stil. De muilen der leeuwen worden hier toegestopt. Hier wordt hem als het ware een korf om zijn bek gedaan dat hij niet door kan gaan met zijn vuil spuwerij. Ook al kleedt hij het met een vroom woord in. Nee. Jezus bestraft hem. En dat is het uit. Jezus bestraft die boze geest. En hij zegt. Dicht je mond. Je bek dicht. Geen woord meer. Ik wil je niet meer horen. Ik wil deze ellendige. Die wil ik. Ik wil deze mens waarin ik een welbehagen heb. Ja, want de Heer komt niet om receptjes uit te delen die je zelf bij de apotheek moet gaan halen. Op hoop van zegen. Nee. De Heer Jezus die komt niet met een troost die bestaat in een gedachte. Nee, de Heer Jezus komt zelf. En hij muilkorft hem. Dat betekent hij maakt hem het spreken onmogelijk. En als die geest niet meer spreken kan. Als die geest zich niet meer uit kan leven. Als hij de beschikking niet meer heeft over de mond van die man die daar staat. Als hij de beschikking over u en over mij niet heeft. dan wordt zelfs het verblijf in ons zielshuis wordt voor de Satan een hel. Hij probeert het elke keer weer hoor. Dat zeg ik er even bij. Maar het wordt toch een hel. En hij moet in zijn heerschappij voerende kracht ook nu nog wijken. In zijn zeggenschap naar buiten. Want de koning zegt, je hebt geen recht op die man zijn tong en zijn mond. Ik betwist u dat recht. Want ik zal mijn tong en mijn mond van droogte doen ontstoken zijn. Om deze man in en zijn tong tot mijn eigendom te maken. Geen recht op. Ik betaal met mijn eigen mond. Met mijn eigen lippen, met mijn eigen ogen betaal ik, zegt Jezus, voor deze ellendige. Oh, en dan moet hij eruit, die onreine geest. Maar hij scheurt. Lucas meldt dat hij hem op de grond smijt. Hij werpt hem, daar staan al die mensen omheen. Hij pakt hem op in een uiterste krachtsinspanning en hij kwakt hem zo op de grond. Zoals een mens, je boze kinderen soms ook doen, hè. Als ze iets niet willen geven, ze hebben iets van hun zusje, maar zusje wil het weer terug hebben of het broertje. En dan blijven ze het vasthouden, maar tenslotte zegt vader goede vooruit, geef terug. Dat is nog maar kinderlijk, maar kindertjes zijn ook al met de duivel behept. Ja. En dan dat woedende, dat nijdige, hier heb je het, vooruit, raap het er zelf maar op. Zo doen de kinderen dan, smijten ze het op de grond. En dan moet vader of moeder weer zeggen, wat doe je daar? Raap zelf op en geef netjes aan je zusje of aan je broertje. Kijk, daar heb je nou ook die duivel, hè? Hier heb je hem nog veel erger, hoor. Hier is hij veel verschrikkelijker, want dit is de duivel in eigen persoon. Hij pakt die arme man op en hij probeert hem aan stukken te scheuren, maar hij kan hem niet beschadigen. Dat lees je in Lucas. Hij werd niet beschadigd, maar hij smijt hem wel zo hard op de grond dat hij denkt, als het kan zou ik je de hersens ingooien. Zou ik je te pletter gooien op de grond? Maar dat kan niet. Onder deze man zijn ook armen. Eeuwige armen van ontferming. Van goddelijke liefde en trouw. Daarom de onreine geest. Hij mag nog tekeer gaan wat hij wil. Hij roept met een grote stem. Wie weet, heeft hij gevloekt. Dat zijn vromigheid opeens omgeslagen is in vloek. In onreine praat en wat al meer. Maar hij moet eruit. En hij moet loslaten. Want Jezus triomfeert over de demonen. Niet ik. Niet u. Wij hebben de duivel de hand gegeven in plaats van de Heer. Maar de Heer Jezus triomfeert. En daarom zegt de apostel. Weet er staat de Satan en hij zal van u vlieden. Dat betekent niet draaiende nekken. Want dat krijg je niet voor elkaar. Maar dat betekent, hier ligt het eeuwig blijvende woord waarin sprake is dat God zelf, de Satan, de baas is en alle boze geesten aan kan. Wegschiet. En die man is gezond. Die mag zitten en die mag luisteren. Misschien is de enige wel in de synagoge die nog wat meer heeft gehad dan versloegen zich over zijn leer. Het zou wel kunnen zijn dat die man zich verslagen werd om zijn naam, Jezus. Hij is Jezus, zaligmaker. Heilaanbrenger, zondevernieler. Zeg geliefde, wij moeten naar huis. Maar wat heeft dit voor ons te betekenen? Toen Jezus op aarde kwam, zette zich alles op alles. In een satanische strijd om het terrein te behouden. Nu is hij in de hemel. Hij heeft de Satan de kop verpletterd. Maar de Satan heeft nog een kleine tijd hier op deze aarde. Als Jezus nou komt. In het woord. Door het woord. Als hij komt tot onze zielen. Schrik dan niet terug dat de Satan vroom of goddeloos begint te praten. En dat u allerlei boze en vuile inwerpselen geeft. Dat hij zegt, kijk eens. Nee. Ook al zou het bij vernieling zijn op de weg naar Sion, dat je haren haast overeind gaan staan, dat je eigenlijk je zegt, verschrikkelijk. Want voor het eerst en bij vernieling, maar altijd weer, waar Jezus met zijn woord is, woont en werkt, Daar begint de Satan te schreeuwen en te roepen. Daar wil hij ons vernielen. Door de zonde, door de ongerechtigheid. Door het ongeloof, door de twijfel. Door de moedeloosheid. Door de verleiding deze wereld. Door de ijdele filosofie van deze wereld. Door alles. Maar dat moet u niet doen verdrieten. Dat moet u niet doen besluiten dat u een verworpene bent als u zegt, oh, ik voel het. Ik zie het van binnen. Want er is nog nooit zo'n pesthuis geweest als bij mij. Houd er dan rekening mee. De Heer is gereed om te verlossen. Hij heeft al in zijn lieve zoon verlost. Maar hij zal u ook van alle heerschappij des duivels verlossen. Hoe ook de Satan moet. Het is geen slecht teken, maar het is een goed teken. Het is een goed teken. Maar hij is het sterkste. Jezus is de sterkste. En de heerschappijvoerende kracht van die duivel, die zal gebroken zijn. Niet omdat we zo christelijk zijn. Niet omdat we van die strijders zijn. Maar omdat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En omdat hij zegt, ik wil het. Kijk, dat moet je niet terugbrengen op je eigen rekening en zeggen, ik heb er zo tegen gevochten en ik heb dit gedaan. Want dat is allemaal larie. Wij liggen bij de eerste, de beste windvlaag omver. Dat kan niet. Maar omdat Jezus het gezegd heeft, daarom mogen we het ook aan Jezus overdoen. Ons en onze kinderen, die alle van de duivel bezeten zijn in meer of mindere mate. Aan Jezus over. We zeggen, u hebt toch alle macht, Heer, in de hemel en op de aarde. Toen hebt u hem weerstaan. U hebt hem zijn prooi ontwrongen. Dat kunt u toch nog doen bij u, bij ons, bij mij, bij de kindertjes. En ook in de wereld kan de Heer het ook nog doen. Kan de Heer ook nog doen. Goddeloze en boze zondaren kan hij trekken, de heerschappij verbreken. Ja, je moet niet denken dat je helemaal van de Satan afkomt. Hier. Dat moet je niet ontrusten, want Heidelberger zegt, de heerschappij des Satans. Dat wil zeggen, hij zal onze tong niet langer gebruiken om te vloeken en te lasteren. En hem te onteren. Maar hij zal wel zijn giftige pijlen blijven schieten. Zo erg dat je het soms niet kunt onderscheiden. Wat is dat nu? Maar wees dan nog getroost, geliefde. Want de Heer zal een muilkorf. Hij doet dat nog. Hij muilkorft hem nog. En hij zal van ons uitgaan. Ga weg, Satan. En anders dan gaan we zingen met elkaar. Dan gaan we zingen gewis. Hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijandskop verslaan. Die harige schedelvel. Hij gaat eraan. Op welke wij hopen op God. Dat hij ons nog verlossen zal. En de Satan haast aan onze, onder onze voeten zal verpletteren. Jezus, vorige week hebben we gehoord, hij verkondigt het evangelie. Nu hebben we gehoord ook, hij maakt vrij. Hij maakt ruimte. Hij zegt, hier ben ik. Ik ben uw heil. Ik ben uw heil. Alleen. Amen.